Hallo CryptoCoiners, het is maandag 26 oktober 2020, een nieuwe week. En terwijl ik het opneem is het bijna 8:30, maar het voelt een stuk later op een of andere manier. Ik weet niet hoe dat kan. Ik merkte in verband met de wintertijd dat veel traders al vroeg bezig waren. Veel succes vandaag. Ik kom zo even terug op de stand van de barometer en de stand van de Bitcoin en zo. Eerst even de reacties van afgelopen vrijdag, op de aflevering van afgelopen vrijdag. Zijn er al flink wat binnengekomen. Volgens mij zit te wachten op antwoord. Ik heb besloten om alle reacties die binnenkomen op alle afleveringen van de CryptoCoiners podcast te bundelen en te bespreken op vrijdag, de week afsluiten. Oftewel, als je een reactie hebt gepost of als je een voicemail hebt achtergelaten, aanstaande vrijdag krijg je waarschijnlijk antwoord. Ik kan ze misschien niet allemaal behandelen, want er komen gelukkig flink wat reacties binnen. Maar als je een vraag hebt gesteld of iets anders, ga ervan uit dat die aanstaande vrijdag wordt behandeld. Tot zover even de reacties. Bijna. Je hebt misschien die voicemailknop al gezien op de podcastpagina. Rechtsbovenaan die oranje knop. Als je erop klikt, dan kun je per voicemail reactie achterlaten. En als de kwaliteit goed genoeg is, maak je geen zorgen. Ik haal alle hoesjes en zo er wel even uit. Dan heb je een grote kans dat je jezelf terughoort in de podcastaflevering van aanstaande vrijdag. Natuurlijk ook als je reactie aansluit bij datgene wat we hebben behandeld. En nog één ding. Onder de eerste 10 mensen die een reactie achterlaten. Een aantal mensen heeft het al gedaan. Maar onder de eerste 10 mensen die dat doen, verloot ik aanstaande vrijdag 3 maand lidmaatschappen van de CryptoCoiners scanner. Dus als je de scanner al gebruikt, dan krijg je er gewoon een maand bij. Gebruik je de scanner nog niet, dan kun je misschien gewoon een maand ermee aan de slag. En dat alleen maar omdat je een reactie per voicemail hebt achtergelaten. Dus het gaat om reacties per voicemail via die oranje knop rechtsbovenaan. Oké, voordat we zo meteen met het thema van deze podcast aan de slag gaan, de hype. Eerst even naar de stand van de Bitcoin. Als ik de chart erbij pak op TradingView, de Bitcoin dagchart, en ik kijk even naar Bitstamp, maar eigenlijk maakt het niet uit waar naar je kijkt, dan zie ik iets interessants. De dagchart heeft een low, de laatste low die gehaald is, op 16 oktober, iets meer dan een week geleden, van 11.220. Dat is de onderkant nu. Maar waar zit die bovenkant? Die bovenkant die is hard omhoog geschoten, want we zitten nu op dit ogenblik absoluut bullish. Pak de weekchart er maar eens bij. De week is gisteravond of vannacht eigenlijk afgesloten. We zijn bullish gesloten boven de vorige high deze week. De vorige high was die van 17 augustus, 2 maanden geleden. Daar zijn we boven gesloten. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. En dat betekent dat we nu ook op de weekchart definitief in een bullish trend zitten. Dus als je een hodler bent en je zit te wachten op die enorme koersstijging, die zou zomaar eens kunnen gaan komen. Want het volume begint, het is nog steeds niet heel spectaculair. Sterker nog, eigenlijk neemt het zelfs nog een beetje af. Maar de prijsontwikkeling is er nu wel naar. We zijn op weg naar de vorige high. En die vorige high die was op 24 juni vorig jaar. Niet dit jaar, maar vorig jaar. Dus een jaar en 3 maanden geleden. Toen hebben we een prijs gehaald van 13.000, bijna $900. En als we daar doorheen breken, en dan zitten we niet eens meer zo heel ver vandaan hoor. Het lijkt heel ver, dan nog steeds $900. Maar als je naar de chart zou kijken, zeg je, nou, dat is niet eens zo heel erg veel. Dan gaan we op weg, want dan is eigenlijk de sky the limit. Dan zijn er geen echte plafonds meer die ook maar enige betekenis hebben aan de bovenkant. Dan schieten we door naar de misschien wel $20.000. De prijs die we voor het laatst hebben gehaald bijna 3 jaar geleden, in 2017. Op dit ogenblik, de trading range zit tussen de 11.200 aan de onderkant en 13.900 aan de bovenkant. Ik ben benieuwd. Ik zal geen voorspellingen doen, want sommige mensen gaan toch besluiten om op basis van die voorspelling in te stappen of juist uit te stappen. Maar het enige wat ik zeg is bullish. Op dit ogenblik, zelfs ik ben nu van mening, en je kent mij, ik ben wat realistischer en niet zo heel snel optimistisch als het gaat om prijsontwikkelingen. Zelfs ik kan niet anders dan concluderen dat we op dit moment bullish zijn. En als je kijkt naar het hoofdonderwerp van vandaag, is dat geen wonder. Zometeen zul je merken waarom. Het is geen wonder dat we nu bullish zijn als het gaat om Bitcoin. Voordat we dat doen, nog even de barometerstand van de CryptoCoiners scanner. Niet onverdeeld heel positief, moet ik eerlijk zeggen. De dagbarometer op het moment dat ik het opneem is negatief zelfs. Oftewel, alle bitcoinparen, alle bitcoinhandelsparen zijn 0,4% goedkoper dan ze gisteren om deze tijd waren. Dat zal waarschijnlijk wel weer bijtrekken, maar op dit ogenblik is het wel zo. De 4 uur prijsverschillen liggen op 0,1%, oftewel alle bitcoinparen zijn nu 0,1% duurder dan ze, gemiddeld gezien, dan ze 4 uur geleden waren. En ze zijn zelfs 0,2% duurder dan ze 1 uur geleden waren. En als de prijs van bitcoin nog even rustig blijft vandaag, misschien tot vanmiddag 3 uur, als er ongetwijfeld alweer Wall Street ontwikkelingen zijn, dan is het vanochtend in ieder geval aardig te traden. Kijk wel uit voor die negatieve dagbarometer natuurlijk. Oké, voor we beginnen nog één ding. Vanavond om 7:30, CryptoCoins Café. Ik heb een onderzoekje gedaan naar tijden waarop mensen graag naar het café willen komen. Het bleken twee tijdstippen. Woensdagochtend, dat is niet zo heel vreemd, want daar zitten we al om 10 uur. En maandagavond. Dus dacht ik, weet je wat, we gaan het omgooien wat de tijden betreft. Het wordt een tweewekelijks schema. En dat betekent dat we de ene week op maandagavond het café opengooien. In ieder geval gepland opengooien. En de week daarna op woensdagochtend. En af en toe zal er wel eens een keertje een uitzondering worden gemaakt. Als ik een keer niet kan of zo. En er komen ook ongeplande café-sessies natuurlijk. En als er een lockdown zou komen in Nederland, dan kunnen er absoluut meer café-sessies komen. Maar op dit ogenblik is het als volgt. Om de week maandag en woensdag CryptoCoins Café. Deze week maandagavond, volgende week woensdagochtend, de week daarna weer maandagavond, enzovoort enzovoort. Dus je bent vanavond hartelijk welkom. 19:30, ga gewoon naar cryptocoins.nl/café. Zie ik je dan. Oké, die hype. Waar heb ik het precies over? Zitten we in een Bitcoin hype? Het antwoord is nee. We zitten wel in een hype, maar niet in een Bitcoin hype. De hype zit hem op dit ogenblik in de aandelenmarkten. En ik ga even proberen om dit in een praktijkvoorbeeldje samen te vatten. Stel je voor, je hebt wat geld over en je bent een investeerder. Je bent geen aandeelhouder, maar je investeert graag in bedrijven. Er komt iemand naar je toe en die zegt, hey joh, luister, ik heb dit bedrijf van mezelf. Ik wil het eigenlijk verkopen. Een paar dingen. Het is technisch failliet, oftewel er zijn meer schulden dan bezittingen. Dat moet je even weten misschien. Er zijn geen klanten. We hebben ook niet echt meer veel productontwikkeling, want daar hebben we geen geld meer voor. We hebben ook eigenlijk geen groeistrategie op dit ogenblik. Klanten lopen weg. We hebben nauwelijks meer medewerkers. De meeste hebben ontslag genomen of hebben we moeten ontslaan. Kortom, eigenlijk is het een lege huls. Het is een failliet bedrijf. Maar wil je erin investeren? Nou, ik denk dat je zou zeggen van nee. Ik denk niet dat dit echt een mooi voorstel is om voor mij eens een keertje in te gaan stappen. En toch gebeurt dit dag op dag, elke werkdag, tientallen keren per dag. Op dit ogenblik. Op dit ogenblik stappen misschien wel duizenden mensen per dag in bedrijven die technisch failliet zijn, waar soms geen eens meer medewerkers zijn, of als er al zijn, heel weinig, waar alleen maar wordt nagedacht over sanering en het reduceren van schulden. Er zijn geen strategische plannen meer voor productontwikkeling die nog zin hebben. Er zijn niet meer zoveel klanten. Er wordt niet meer geïnnoveerd dus. Kortom, die bedrijven zijn eigenlijk technisch al failliet. Maar mensen stappen eigenlijk zonder te kijken in. En dat doen ze op de aandelenbeurzen. En niet alleen kopen mensen aandelen van bedrijven die technisch failliet zijn, en dat doen ze echt massaal, ze doen het ook nog vaak met leverage. Oftewel, ze lenen geld van banken, van brokers, van platformen, om daarmee meer aandelen te kunnen kopen. Waarom gaat dat niet lang meer goed? Omdat dit een bubbel is. En ik ga je vertellen waarom ik vind dat dit een bubbel is. Nogmaals, mijn mening is alleen maar mijn mening. Als je hieraan twijfelt of als je hier juist heel zeker door wordt, doe altijd ook je eigen onderzoek. Maar ik wil je even een aantal handvatten geven waarom ik denk, eigenlijk gewoon weet, dat dit een enorme bubbel is. Normaal gesproken zul je als aandeelhouder of als investeerder in een bedrijf, voordat je besluit om in te stappen, onderzoek gaan doen. Je kijkt naar de fundamentele waarde van een bedrijf. Je kijkt bijvoorbeeld naar de winstprijsratio. En dat klinkt heel technisch, maar betekent gewoon het volgende. Hoeveel winst maakt een bedrijf? Heeft het gemiddeld in de afgelopen 5 jaar gemaakt? En hoe later het jaar, des te meer het meetelt. Dus het laatste jaar telt 2 keer zo hard mee als het voorlaatste jaar enzovoort. En dat vermenigvuldig je met, laten we zeggen, 10. Dan krijg je een mooi bedrag, een realistisch bedrag voor wat een bedrijf waard zou kunnen zijn. Dus een bedrijf dat steeds meer winst is gaan maken, is significant meer waard dan een bedrijf dat de laatste 5 jaar dezelfde hoeveelheid winst heeft, maar wel steeds minder. Dat is veel minder waard. Want normaal, winstgroei is belangrijk. Dus dat is een van de manieren hoe je kunt kijken. Dat noem je ook wel de prijs-winstratio, per aandeel prijs-winstverhouding, hoe je het ook noemen wilt. En winstgroei, zoals gezegd, is ook belangrijk. Op dit ogenblik wordt er helemaal niet meer zo gekeken. Natuurlijk zijn er allemaal mensen die het wel doen, maar als je kijkt naar de aandelenbeurzen, er wordt op dit ogenblik alleen nog maar gekeken naar de prijs van de aandelen. Het is gewoon FOMO in het kwadraat. The fear of missing out. Wat een bedrijf doet, hoe ze het doen, of ze het doen in de huidige tijd, is niet meer relevant. Wat is de aandelenprijs en op basis daarvan stap ik in of niet? Ik kan je een simpel voorbeeld geven. Je kunt de chart er zo bij pakken. Als je dan kijkt op bijvoorbeeld TradingView naar de chart van Hertz, dat autoverhuurbedrijf, dan zie je, en ik heb hier Hertz Global Holdings te pakken, dat is de moedermaatschappij, het maakt niet uit welke je pakt hoor, het is allemaal drama. Dan zie je iets heel bizars. Op 16 oktober, Op vrijdag 16 oktober, klopt dit wat ik nu loop te... Ja, tuurlijk, vrijdag was 16 oktober. Op vrijdag 16 oktober steeg de prijs van een Hertz-aandeel in één dag tijd met bijna 200%. Met bijna 200%. En Hertz is failliet. Hertz heeft in april uitstel van betaling aangevraagd. Chapter 11 filing heet dat in Amerika. Hertz heeft volgens mij in juni of in juli van het jaar voor de rechter gestaan, voor de faillissementsrechter gestaan, en hebben ter nauwe nood een faillissement kunnen afwenden. Waarom? Ze zeggen, we hebben kapitaal weten te verzamelen, aandelenverkoop. We hebben kapitaal weten te verzamelen, ik kom zo terug hoe ze dat gedaan hebben. En daarmee kunnen we nu een groot deel van onze schulden afbetalen. We gaan ons wagenpark saneren, we hebben mensen ontslagen. We hebben geen enkel idee nog wat we in de toekomst gaan doen, want we weten helemaal niet hoe lang deze crisis duurt en of er na de crisis nog wel plaats voor ons is. Misschien moeten we op een hele andere manier onze business gaan vormgeven. We zijn een groot bedrijf, dus dat wordt lastig. Maar de aandeelhouders reageren meteen op dat nieuws, niet dus. Ze reageren op het feit dat de prijs begint te stijgen. En dat gebeurde afgelopen vrijdag. Vrijdag een week geleden. De prijs begon te stijgen omdat een of andere, geen idee wie, besloot aandelen Hertz te kopen. Ik weet wie het was, daar kom ik zo meteen op terug. En als gevolg daarvan stappen andere aandeelhouders ook in. Meer aandeelhouders, er ontstaat een FOMO-rush. Die even later natuurlijk weer bedaart, want een aantal aandeelhouders neemt hun winst. Maar de winst staat even goed nu, op dit ogenblik, vandaag, en het is nu 26 oktober, nog steeds 70% hoger dan die een week geleden stond. Waarom? Hype. FOMO. Hoe werkt dit precies? Wat zit hierachter? Is dit een spelletje wat gespeeld wordt? Antwoord is absoluut ja. Op dit ogenblik wordt er een massale hoeveelheid geld bijgedrukt. Dat weet je waarschijnlijk. Er worden allerlei termen voor gebruikt. De meest bekende is kwantitatieve versoepeling, oftewel quantitative easing wordt dat genoemd. Klinkt heel technisch, maar het betekent gewoon, er wordt een regeltje toegevoegd aan het kasboek van de centrale bank, waar op een aantal dollars staat. Opeens heeft zomaar, als bij magie, de centrale bank meer dollars te besteden. Er zit niks achter die dollars. Net zo goed, er zit ook niks achter euro's. Vroeger zat daar goud achter. Dat is al lang niet meer zo. Het is gewoon gebakken lucht. Dus er wordt een regeltje toegevoegd aan het kasboek van de centrale bank. Ze hebben opeens een paar honderd miljoen dollar meer, of een paar miljard dollar meer. Die dollars, die worden in het bedrijfsleven gestopt. Die worden geleend, uitgeleend, voor een belachelijk lage rente. Dat is het plan van Trump, eigenlijk van de centrale bank en van nog veel meer partijen daar, maar uiteindelijk is Trump degene die natuurlijk ja of nee zal moeten zeggen hiertegen. Eigenlijk het congres, maar goed. Je weet hoe dat in elkaar zit. Verreweg het grootste deel van het congres is republikeins, net als Trump. Dat is de manier waarop Trump zegt, hiermee kunnen we de economie stimuleren. Hiermee kunnen we zorgen dat bedrijven weer gezond worden, want ze krijgen geld ter beschikking om een bedrijf om te vormen, nieuwe businesses te verkennen enzovoort. Wat gebeurt er met een groot gedeelte van dit geld? En het is iets dat een paar jaar geleden illegaal was, dan kon je voor in de gevangenis komen. Tegenwoordig mag je dit gewoon doen. In ieder geval in Amerika. Bedrijven gebruiken dat geld, en dan praat ik met name over bedrijven die zwaar verliesgevend zijn, die op het punt van faillissement staan, niet om hun schulden af te betalen, ja, gedeelte misschien, maar niet om nieuwe productinnovatie door te voeren of zo, misschien een klein beetje. Nee, het grootste gedeelte van dat geld gebruiken ze om hun eigen aandelen terug te kopen. Dus ik praat hier over beursgenoteerde bedrijven. Die stoppen het geld dat ze voor nauwelijks wat hebben kunnen lenen, soms zelfs voor een negatieve rente, oftewel ze krijgen nog wat extra geld als ze het maar willen lenen. Dat geld gebruiken ze om hun eigen aandelen terug te kopen. Dus ontstaat opeens massaal vraag naar een aandeel. Er is niet zoveel aanbod, want mensen houden hun aandeel vast of hebben het al niet eens meer, of de prijs is super laag. Ze zeggen, nou, dan moet de prijs nog even flink doorstijgen voordat ik het verkoop, want ik wil niet te veel verlies nemen. De vraag is of dat een wijze beslissing is, maar dat is een hele andere discussie. Er is niet zoveel aanbod, maar er is wel veel vraag opeens, want het bedrijf creëert zijn eigen vraag. En daardoor begint de prijs natuurlijk te stijgen. En die prijsstijging op zich is op dit moment helaas voor aandeelhouders een reden om te gaan kopen. FOMO, dat we vroeger eigenlijk alleen maar kenden van de cryptomarkten, is tegenwoordig iets wat scheerinslag is op de aandelenmarkten. Dus nog een keer. Bedrijven die beursgenoteerd zijn, manipuleren de prijs van hun aandeel door het zelf terug te kopen met geld dat ze voor heel weinig hebben kunnen lenen. Gaat het omdat de aandelenprijs van zo'n bedrijf nu hoog is? Opeens heel goed met het bedrijf? Nee, het bedrijf heeft verder helemaal niks gedaan. Er is geen productontwikkeling, er zijn geen klanten bijgekomen, er zijn geen medewerkers bijgekomen, er is geen groei, er is helemaal niks. Er is alleen maar een aandelenprijs gegroeid. Dat is alles wat er is gebeurd. Kortom, een totale kunstmatige inflatie van die prijs. Ook wel een bubbel genoemd. En grote beleggers die gebruiken die bubbel omdat ze denken dat ze goed bezig zijn. Ze lenen geld, wat ook super goedkoop is, om hun portfolio's groter te maken. Ze blijven dus maar aandelen kopen en de prijzen stijgen dus maar door. Dit is een soort vicieuze cirkel die natuurlijk een keer stopt. En wanneer stopt die? Heel eenvoudig, op de dag dat de liquiditeit stopt. Op dit ogenblik, ik zei het al, er vloeit ongelooflijk veel geld de markten in. De centrale banken drukken ongelooflijk veel geld bij. Er is alleen dit jaar al, ik geloof tot nu, is er al meer dan 25% van alle dollars die er zijn, is dit jaar gedrukt. Is dit jaar bedacht, is dit jaar uit het niets erbij gehaald. Moet je voorstellen, als jij dus dollars hebt, ze zijn technisch gezien 25% minder waard dan ze begin dit jaar waren. Daar hoor je niet veel mensen over, maar het is een feit. Het is gewoon een soort verkapte belastingheffing natuurlijk. Maar stel nou dat centrale banken op een gegeven moment zeggen, oké, we hebben nu genoeg bijgedrukt. Ze zullen dat anders zeggen. Ze zullen zeggen, zo, de markt is nu weer in staat om zichzelf in stand te houden. Dus dat betekent dat we niet meer zoveel geld hoeven bij te drukken. Dat betekent dat de geldkraan langzaam maar zeker wordt dichtgedraaid. En dat betekent dat investeerders die ook geld nodig hebben, liquiditeit nodig hebben, aandelen moeten gaan verkopen. Alleen er zijn geen kopers, of veel minder kopers. Waarom? De liquiditeit is teruggelopen. Er is niet meer zoveel geld om aandelen te kopen. Dat betekent dat die aandelen natuurlijk in prijs zakken. En dan komt er nog iets vervelends. Veel mensen hebben leverage gebruikt, hebben geld geleend om die aandelen te kunnen kopen. Alleen bij leverage geldt dat als de totale waarde van je portfolio te laag wordt, dan de geldverstrekker, de leverage verstrekker, gaat liquideren. Die gaat jouw aandelen verkopen. Die verkoopt jouw portfolio omdat een leverage verstrekker geen enkel risico neemt. En je houdt dus uiteindelijk helemaal niets meer over. Kortom, op dat moment ontploft de bubbel. Dat is het moment dat de ballon wordt doorgeprikt en de prijzen dus zullen kelderen. Hoe komt het dat dit zomaar kan? Hoe komt het dat dit sowieso kan gebeuren? Er zijn allerlei verklaringen hiervoor. De meest voor de hand liggende is de volgende. Onze Amerikaanse president, Trump, heeft een ongelooflijke hoop onroerend goed. En wil steeds meer onroerend goed hebben. Daar heeft hij geld voor nodig. Dat geld leent hij. Hoe minder rente hij betaalt over dat geld, des te makkelijker en des te meer onroerend goed hij kan kopen. Heeft hij er een belang bij dat er geld wordt bijgedrukt? Dus een persoonlijk belang. Ik kijk even niet naar het belang van zijn land, waar hij president van is. Natuurlijk heeft hij daar een belang bij. Is hij in staat om die geldpersen te beïnvloeden? Natuurlijk, hij is president van de Verenigde Staten. En dat verklaart ook waarom er nu voorspellingen komen. Je leest dat bijvoorbeeld op Twitter en zo. Dat als Biden president wordt, is dat goed voor de Bitcoin. Als Trump president wordt, is het slecht voor de Bitcoin. Dat is niet omdat Trump anti-Bitcoin is. Ja, hij roept af en toe wel dat het gebakken lucht is en weet ik veel wat allemaal meer. Het is ook niet zo dat Biden pro-Bitcoin is. Je kunt het verder trekken. Als Biden president wordt, is dat goed voor goud en Bitcoin. Als Trump president blijft, is dat slecht voor goud en Bitcoin, voor de prijzen ervan. Waarom? Trump zal dat kunstmatige geld, dat drukken daarvan, proberen in stand te houden en de rente laag te houden. Daar zegt hij ook nog eens een keer mee, daarmee jaag ik de economie aan. Want het gaat economisch fantastisch in dit fantastische land. Dat is natuurlijk absolute nonsens. Het gaat economisch waardeloos in Amerika, wat Trump ook roept. En je kunt zelf uitrekenen waarom dat is. Wordt er op dit ogenblik in Amerika, oké, wat is een economie? Economie is eigenlijk niets anders dan het kopen van dingen die schaars zijn, om daar dingen mee te produceren die schaars zijn, waar andere mensen voor willen betalen, omdat ze schaars zijn. Daarmee houd je een economie in stand. Schaarse producten gebruiken, schaarse middelen gebruiken, om met productie daarvan andere schaarse middelen te maken. Dat is eigenlijk wat de basis is. Vraag en aanbod. Even kort door de bocht. Is er op dit moment vraag in Amerika? Nee. Er is geen geld. Jan met de pet heeft geen geld. Is er aanbod in Amerika? Veel te veel. Wordt er geproduceerd in Amerika? Absoluut niet. Gaat het dus goed met bedrijven in Amerika? Absoluut niet. Hoe zie je dat terug? Heel simpel. Kijk naar de prijzen van olie. Wordt er op dit moment veel getransporteerd in Amerika? Nee, want niemand hoeft het te hebben. Dus er wordt ook niet zoveel getransporteerd. Ik praat natuurlijk niet over Amazon en zo. Ik heb het over grote bedrijven die grote hoeveelheden producten maken. Die moeten worden geshipped. Dat gebeurt niet, dus de prijs van brandstof blijft super laag. Niemand heeft olie nodig op dit ogenblik. Misschien als het winter wordt straks wat, maar niet voor transport. Ook de transportsector op zich heeft het zwaar. Waarom? Er wordt niet zoveel getransporteerd, want er wordt niet geproduceerd. Oftewel, het gaat economisch niet fantastisch. Bedrijven zijn bijna allemaal failliet, technisch failliet. Wat Trump doet, is twee dingen door elkaar halen. De economische groei, vindt hij, is niks anders dan de prijs van aandelen. Maar dat heeft niets met de economische groei te maken. Als de economie groeit, stijgt de rente. Waarom? Als de economie groeit, hebben mensen geld nodig om hun bedrijf uit te breiden, om nieuwe markten te kunnen aanboren, om te kunnen investeren, enzovoort, enzovoort. Gebeurt dat op het ogenblik? Nee, gewone bedrijven zitten helemaal niet te wachten op geld, want ze hebben hun bedrijf, ja, misschien om schulden af te betalen, maar niet om te groeien. En er is meer dan genoeg geld. Dat wordt gewoon bijgedrukt. Dat is alleen maar een stimulans wat gebeurt. Bedrijven zijn op dit ogenblik niet bezig, de meeste natuurlijk, niet bezig met het realiseren van groei. En de vraag naar geld is dus niet zo heel groot. Er is meer dan genoeg. Maar omdat er zoveel geld is, omdat mensen gewoon puur afgaan op de prijzen van aandelen, schieten die prijzen omhoog. En zegt Trump dus, moet je eens kijken naar de aandelenmarkten. De prijzen gaan door het dak. Zo ontzettend goed gaat het met onze economie. Dat is natuurlijk absolute boel, eerlijk is eerlijk. Zit ik zelf in aandelen op het ogenblik? Nee, natuurlijk niet. Dat is vragen om problemen. Ik ga geen aandelen kopen van dingen die veel te veel waard zijn. Als ik al aandelen koop, dan doe ik eerst een fundamentele analyse, zoals ik het ook met coins doe. En op dit ogenblik zijn er weinig bedrijven waarvan ik het interessant vind om op in te stappen, zeker in de huidige crisis. Dus wat doe ik? Ik stap natuurlijk in crypto en andere assets, in koopkrachtreserves. Want, terugkomend op het verhaal Trump en Biden, als Trump blijft, de strategie gaat gewoon door. Geld bijdrukken, dat wordt gebruikt voor een groot deel om de aandelenprijs omhoog te jagen. En iedereen blij, behalve als je Trump heet. Als Biden president zou worden, die zal een veel conservatiever beleid gaan voeren. Die zegt, ja, dat geld bijdrukken moet gewoon stoppen, de geldkraan gaat dicht. Dit kan echt niet. Dit is niet de manier om een economie te herstellen. Dit gaat pijn doen, heel veel pijn doen. Maar dit kunnen we niet laten doorgaan, want dit is gewoon geld uit het niks bijdrukken. Het moet stoppen. Liquiditeit zal dalen en dat zal op een relatief korte termijn betekent dat de aandelenprijzen zullen kelderen. Want er is immers geen liquiditeit meer om ze te blijven kopen. Bedrijven hebben geld nodig om te kunnen overleven. Niemand wil de aandelen meer hebben. Kortom, dit betekent een drop van heb ik jou daar. De bubbel barst heel snel. Als Biden president wordt, zal de bubbel sneller barsten, de aandelenbubbel, dan als Trump president blijft. Trump is ook een keer geen president meer, dus die barst die komt er wel een keer van die bubbel. Maar wat doen mensen als zo'n bubbel barst? Die vluchten zo snel als het maar kan in assets, in dingen die je kunt in koopkrachtreserve dingen, in stores of value, die hun waarde behouden of die eigenlijk koopkracht behouden, zoals goud. En bitcoin inmiddels, want ik hoef je niet te vertellen dat zo langs maar zeker de onzekerheid of is bitcoin nou wel wat, nou, die is wel min of meer weg. Kijk naar de grote partijen, de grote investeerders, grote institutionele beleggers, die zeggen, weet je wat, wij hedgen nu met bitcoin. Dat is ons vangnet voor het geval het fout gaat in de aandelenmarkt. Jamie Dimon heeft zelf een paar jaar geleden geroepen, volgens mij 2-3 jaar terug geroepen, dat bitcoin fraude is te vergelijken met de tulpenbollenmanie uit de Gouden Eeuw. Inmiddels heeft zijn bank, JP Morgan, gezegd dat bitcoin het nieuwe goud is. Waar, snap je? Iedereen komt blijkbaar nu tot inkeer en tot inzicht dat bitcoin daadwerkelijk een koopkrachtreserve is. En wat doen mensen als het slecht gaat financieel, als aandelenprijzen kelderen, dan vluchten ze eerst even in cash, want iedereen heeft cash nodig, en daarna heel snel in bitcoin en in goud. Vandaar dat bitcoin, dat ik zo bullish ben over bitcoin. Ik ben het nu ook, omdat de charts het laten zien, dus ook relatief middellange termijn, de weekchart ziet er goed uit. Ik ben er al wat al langer termijn geweest, omdat ik die bubbel natuurlijk net zo heel veel mensen heb gezien. Het is echt niet zo dat dit pas sinds de crisis gebeurt of zo. Niet pas sinds corona. Die bubbel is al jaren aan de gang. Trump is al 4 jaar president. En daarvoor was het veel minder zichtbaar, ook al een beetje. Maar Obama heeft de drukte behoorlijk op weten te houden. Maar kijk eens hoeveel geld er is bijgedrukt sinds Trump president is. En kijk wat het nu dus op eigenlijk doet met de aandelenmarkt en met name met de financiële zekerheid van de van mensen thuis, gewoon de Jan met de pet. Mensen die heel hard moeten werken en een beetje geld kunnen sparen. En dat geld eigenlijk elke dag minder waard zien worden. Kortom, aandelen? Ik? Nee. Wat ik gedaan heb is gewoon mijn winst genomen toen de tijd, toen Trump president werd, uitgestapt en er verder niet meer echt naar gekeken. Af en toe volg ik het met fascinatie. Denk, hoe kan het dat mensen dit doen? Maar ja, ik weet inmiddels ook, markten zijn niets anders dan geld. Ook voor de aandelenmarkt, dat wordt nu wel heel erg duidelijk. zijn niets anders dan een verzamelplek van angst en hebzucht. Dat geldt voor de cryptomarkten, kijk naar de barometers, die soms ook totaal irrealistisch zijn. En ze kloppen wel, die cijfers, maar de reden daarachter is vaak heel irrealistisch. Kijk naar DeFi, hè? Decentralized Finance. Natuurlijk is dit iets, maar dat het zo snel zo'n hype creëert, had natuurlijk ook niemand weer verwacht. Nou, bij de aandelenmarkten zie je dat dus nu ook. Dus dit is wat mij betreft absoluut een hype, de aandelenmarkt. En wat je kunt doen, wat ik doe om mezelf daartegen te beschermen, is geen gebruik maken of niet reageren op FOMO-gevoelens, maar wijs blijven en mijn geld stoppen in assets waarvan inmiddels meer dan bewezen is dat ze de koopkracht op peil houden en eigenlijk zelfs vergroten. En dat zijn voor mij crypto, bitcoin en een paar altcoins en natuurlijk ook goud en wat andere commodities. Tot zover. Misschien een beetje een rant, zoals het heet. Een beetje tekeer gaan, maar ik denk dat het belangrijk is dat je zoveel mogelijk meningen hierover hoort. Onthoud, hè, dit is alleen maar mijn mening. Zodat je begrijpt wat er gebeurt op die aandelenmarkten, nadat je daar je eigen conclusie over hebt getrokken natuurlijk. En snapt waarom mensen dingen doen die ze doen, ook op aandelen en financieel gebied natuurlijk. Tot zover. Heb je vragen over deze aflevering? Aarzel niet en reageer. Dat kan per voicemail. Je kunt ook gewoon even een berichtje tikken op onze podcastpagina www.cryptocoins.nl/podcast. Denk niet, andere mensen reageren wel. Want die andere mensen denken dat jij wel reageert. En het is juist heel leuk voor mij om te lezen dat je reageert. Want ik heb heel weinig inzicht in hoeveel mensen nou eigenlijk echt naar deze podcast luisteren. Natuurlijk zie ik al je reacties en bedankt daarvoor. Maar blijft dit leuk? Vinden mensen dit nog steeds leuk? Dus aarzel niet, post een reactie hierop. Hoe ga jij hiermee om? Hoe zie jij op dit ogenblik wat er gebeurt? Ben je het eens met wat ik hier loop te ranten? Of denk je bij jezelf van, dit is absoluut niet waar. Het zit zo en zo. Heel erg interessant om ook jouw mening hierover te lezen. Of te horen, als je besluit dat per voicemail te doen. Tot zover. Vanavond café, ik zei het al, om 19:30. Misschien ben je erbij. Dan zie ik je daar. Gewoon op de YouTubes. www.cryptocoins.nl/café. Anders morgen bij de volgende podcastaflevering. Tot dan, happy trading. Dag.